Goedenavond luisteraars, mijn naam is Bert Loorman. U bent weer live verbonden met het kerkgebouw De Schuilplaats van de Vrije Baptistengemeente in Enschede. Over enkele minuten luistert u mee naar de Bijbelstudie op 26 maart 2019. Voorganger is broeder Jan Noordman. En ook vanavond gaan we weer verder met de studie over de Romeinenbrief. Vanavond is het gedeelte uit hoofdstuk 9 aan de beurt, vers 16 tot 29. Wij wensen u een leerzame studie toe.
We waren gekomen in de Romeinenbrief aan het 16e vers. En als u erbij was, dan kunt u zich misschien nog herinneren dat we als conclusie trokken twee weken geleden, als afsluiting van vers 15, dat God soeverein is en dat hij kiest wie hij wil voor een bepaalde taak of voor een bepaalde bediening. En dat staat los, hebben we gezien, van uitverkiezing, of iemand eeuwig zal leven, of dat hij eeuwig verloren gaat. We zagen dat God dat niet wil. Hij wil dat niemand verloren gaat, maar hij is wel soeverein in het kiezen van mensen die hij in een bepaalde bediening stelt, en ook zelfs in het kiezen van degene die hij wil gebruiken om tot zijn doel te komen. Er zijn soms mensen die dat helemaal niet willen, of die helemaal niet zelfs beseffen dat ze meewerken aan een veel groter plan, waar ze zelf geen zicht op hebben. We gaan verder bij vers 16. Ja? Bladzij 1719. Romeinen 9. 9, vers 16. Ja? Je hebt het al gevonden, Gerry. Nou, gaan we dan lezen. In vers 15 zagen we dat de Heer tegen Mozes zei: ik zal me ontfermen over wie ik ontferm en zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben. Vers 16. Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hard loopt, maar van God die zich ontfermt. Want de schrift zegt tegen de farao: juist hiertoe heb ik u verwekt, dat ik u in mijn kracht bewijzen zou en dat mijn naam verkondigd zou worden op de hele aarde. Dus hij ontfermt zich over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. U zult dan tegen mij zeggen: wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie heeft zijn wil weerstaan? Maar o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft zeggen: waarom hebt u mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om met dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol en het andere tot een oneervol voorwerp te maken? Is het niet zo dat God, omdat hij zijn toorn wilde bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel geduld de voorwerpen van zijn toorn voor verderf gereed gemaakt verdragen heeft? En dat met het doel om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van zijn ontferming, die hij van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid? Hen heeft hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Zoals hij ook zegt in Hosea: ik zal niet mijn volk noemen mijn volk, en niet geliefde, geliefde. Het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was: u bent niet mijn volk, dan zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden. En Jesaja roept over Israël uit: al zal het getal van de Israëlieten zijn als het zand der zee, slechts het overblijfsel zal behouden worden. Want hij voltooit een zaak en handelt die af in gerechtigheid. De Heer immers zal met de daad zijn zaak snel afhandelen op de aarde. En zoals Jesaja van tevoren gezegd heeft: als de Heer van de levermachten ons geen nageslacht had overgelaten, zouden wij als Sodom zijn geworden en aan Gomorra gelijkgemaakt zijn geweest. Tot zover dit gedeelte uit de Romeinenbrief. In vers 16 dat we net hebben gelezen, daar wijt Paulus, of hij werkt nog iets verder uit, dat het niet afhangt van wat iemand doet, of die hard loopt, of wat zijn wil is. Maar het gaat erom, zegt Paulus hier, dat God zich over zo iemand ontfermt. We zeggen wel eens dat sommige mensen die lopen zich het vuur te sloffen voor de kerk. En dat oogst vaak heel veel waardering. Wie hard loopt, die hard werkt, die zijn gezicht laat zien en de handen op de mouwen steekt, die ontvangt van mensen wel eer. Maar ik heb eens iemand ontmoet hier in deze gemeente. Hij is wel lang bij de Heer, broeder Soutendijk. Wat ouderen onder u zullen hem kennen. Een broeder die heel laat, op heel late leeftijd, tot geloof is gekomen. Bij een van de evangelisatietochten die we door, in de tijd door onder andere Twente maakten met huifkarren. Ik kwam op de Enschedese markt en daar stond hij te luisteren en hij kwam met ons in gesprek. Nou, om een lang verhaal kort te maken, hij is tot geloof gekomen en is ook op latere leeftijd gekomen tot de stap van de doop. Dat was voor hem heel wat. Het was een man die hard werkte. Hij had een flinke boerderij met een flink stuk grond. Het Soutendijk heet dat terrein. Dat is nu nog Avanti voetbal daar en nog wat clubs. Dat waren zijn landerijen. Hij liet zijn vee lopen. Hij was niet onbemiddeld. Maar door omstandigheden met zijn vrouw, het huwelijk ging het allemaal mis. Hij is helemaal kwijtgeraakt. En hij zei dat hij zich altijd het vuur te sloffen liep voor de kerk. Elk jaar liep hij met zo'n grote collectebus voor de kerkbalans. Dat is een inzameling die in de PKN-kerken, misschien ook wel in meer kerken, dat weet ik niet, werd jaarlijks een inzameling gehouden om, voor het kerkbalans. Om het werk van de kerk weer in balans te brengen met geld. En liefst nog een beetje over te houden. En hij was ongeveer de kampioen van het inzamelen. En het was ook zo'n persoonlijk streven om elk jaar met die bus terug te komen na een week langs de deur sjouwen, langs boerderijen. En te kunnen laten zien dat hij het meeste had opgebracht. Daar was hij ook echt heel trots op. Ja, dat kan ook een beetje als een val werken. Dat mensen denken, ik heb toch heel wat tot stand gebracht. En dan een stapje verder zou je kunnen denken, nou, God heeft me eigenlijk wel nodig. Want wat moet hij eigenlijk doen zonder mensen als ik? Dat is vaak juist het omgekeerde. En God kiest niet iemand uit omdat die persoon zo goed gekwalificeerd is. Of iets dergelijks. Maar dat God hem heeft uitgekozen en klaargemaakt heeft voor een bepaalde taak. En toen deze broeder dat ontdekte, toen zei hij, ja, wat heb ik gedaan? Ik heb voor eigen eer, een beetje, heel erg mijn best gedaan. Maar ook nog voor een gemeenschap waarin ik eigenlijk geen broeders en zusters had. Wel veel bekenden. Ik kwam samen, ik had daar goed aan mijn zin. Ik heb nooit overwogen een andere kerk te gaan bezoeken, maar ik merkte dat ik eigenlijk daar niet weer Jezus heb ontmoet. Nooit persoonlijk. Nou, uiteindelijk heeft hij dat wel gedaan. Is tot geloof gekomen en heeft zich bij onze kerk aangesloten. Nou, het enige restant, zijn waterschap, is die zandsteen, Bentham zandsteen die hier in de hal staat, waar die plant in staat, die heeft toen geschonken. En de uitdrukking, je moet de loten deupen, die zou ik ook niet vergeten, want als bij elke gelegenheid zei hij van, dat moeten jullie doen. Dan keek ik naar boven de jonge lui, denk erom. Nou goed. Mensen worden voor iets klaargemaakt. Niet dat ze geschikt zijn. Niet dat we zeggen, oh, dat is nou iemand die moet dat maar gaan doen. Daar was Johannes de Doper helemaal niet, denk ik. Die werd klaargemaakt in de woestijn. David, wat wist hij nou van leiding, van koningschap? Die loopt er een beetje achter de schapen. Paulus, nog meer een geleerde die aan de voeten van Gamaliel enorm veel geleerd heeft. Een echte Jood die de wet kende en alles deed, maar van Christus. Nou, dat liks, ja, had hij wel van gehoord. Die liep ze te vervolgen. Hij moest klaargemaakt worden van een taak. Hij was voor zichzelf helemaal niet klaar. Samuel, klein jochie. Wordt zijn moeder één keer per jaar bezocht met een nieuw priesterkleedje. Een jongetje opgegroeid in een huisgezin waar het helemaal niet zo geweldig ging. Jozef, nou, je kunt allemaal die voorbeelden aanvullen. Allemaal mensen die van zichzelf niet een bepaalde vaardigheid hadden, niet een bepaalde geschiktheid om een dienst te doen van de Heer, een bijzonder dienst, maar ze werden door die dienst geroepen en daarvoor klaargemaakt. Vers 17 is weer zo'n vers dat mensen aanleiding heeft gegeven om tot de conclusie gekomen dat er leven door God is, alles is voorbeschikt. En dat je daar geen vrije keuze hebt. Ik heb daar 2 weken geleden met u heel uitgebreid over gesproken. De predestinatie, de uitverkiezingsleer. Je bent ervoor uitgekozen. Dan heb je geluk gehad. Maar ja, Als je niet gekozen bent, dan is dat jammer voor je. Je hebt geen vrije keus. Nou, dat wordt hier helemaal niet gezegd. Er staat hier, we kunnen beslist vanuit gaan, dan gaat het hier over de farao, dat die goede man voldoende kansen heeft gehad om gehoor te geven aan Gods opdracht. Menig keer heeft tegen hem gezegd, farao, laat mijn volk gaan. Pas na de vijfde plaag, dan lezen we, dat niet farao zijn hart verhardde, maar dat God het hart van farao verhardde. Dus er was een man die zichzelf een beetje goddelijk had verklaard, die zichzelf liet aanbidden door de Egyptenaren, en die Egyptenaren zelfs opdracht gaf om hem te aanbidden. Dat was zo'n man die God weerstaat, en dat God zegt op een gegeven moment, de maat is vol, geduld genoeg gehad, na vijf plagen is er geen weg meer terug. Eigenlijk een verschrikkelijk oordeel. Maar de man heeft het over zichzelf afgeroepen. God verhardt zijn hart. Hij kan opeens niet anders meer. Maar hij heeft wel eerst daar zelf heel erg naartoe gewerkt. Dan moeten we vooral niet door oog verliezen. Dat God niet zomaar willekeurig mensen op een bepaalde plek neerzet. Nog ten leven, nog ten sterven. God had er niet voor gezorgd dat farao was zoals hij was. Maar hij gebruikte farao, dat hij die keuze had gemaakt, wel voor zijn eigen eer. God had farao eerst die hoge plaats gegeven, hoewel God al wist hoe hij zou reageren op zijn verzoek het volk te laten gaan. Maar omdat farao zijn hart al voor de Heer verhard had, was het niet onrechtvaardig van God om zijn hart nog verder te verharden, zodat Gods heerlijkheid werd geopenbaard, werd zichtbaar. Nou, we hebben gezien hoe het afgelopen het volk ging. Verschrikkelijke plagen die echt de farao over zijn eigen volk heeft afgeroepen, tot de dood van alle eerstgeborenen aan toe. En dan zegt God in dit vers dat hij het hart van farao verhardde en het hart gebruikte om de overwinning te behalen op zijn legers. Dus God toonde zijn almacht door farao heen. Dat is natuurlijk in de geschiedenis heel vaak gebeurd, dat de geschiedenis naar Gods hand wordt gezet en dat mensen een rol in spelen die totaal met God niks hebben en die niet eens zelf beseffen dat ze door God gebruikt worden. Vers 18, daar staat, dus hij ontfermt zich over wie hij wil en hij verhardt die hij wil. Nou, dat is dus geen willekeur, maar gevolg van menselijke keuzes. Je hart wordt zomaar niet verhard. Je kiest eerst daarvoor en dan is dat het gevolg. Dat is belangrijk om dat te onderscheiden. Vers 19, u zult dat tegen mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie heeft zijn wil verstaan? Het lijkt wel of Paulus een beetje diezelfde methode hanteert, die we heel vaak tegenkomen, en die we ook in Romeinen 6 vers 1 zagen. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? En ook Romeinen 8 komt maar tegen. Paulus stelt eerst een vraag, en dan trekt hij een conclusie, en dan spreekt hij die conclusie tegen, als je mij kunt volgen. Daar wordt alleen maar sterker van. Dus hij stelt eerst een vraag van, ja, is dat nou zo? Nee, het is er niet zo, want. En dan wordt de tegenstelling, die wordt opeens veel groter. Als hij eerst iets heel duidelijk ontkent en later het tegendeel beweert, dan wordt die tegenstelling nog veel groter. En dat is wat Paulus dus vaak doet. Geen willekeur, maar gevolg van menselijke keuzes. Dus, wat zullen we daarin zeggen? Mogen we bij de zonde blijven, zeg ik, dat de genade toenemen? Zo van, hoe meer je zondigt, hoe meer genade. Nou, zondig maar flink, dan krijg je meer genade. Nee, natuurlijk, zegt Paulus, hij bedoelt juist het tegengestelde. Verkeerde conclusie, die dan vervolgens weer legt. En dat doet hij hier ook. En vers 20, daar laat God ons duidelijk zien, je kunt wel even lezen dat vers, maar o mens, wie bent u, dat u God tegenspreekt, zodat het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft, zeggen zal, waarom hebt u mij zo gemaakt? Nou, wie die vraag stelt, die vraagt eigenlijk van God verantwoording af te leggen. Die erkent eigenlijk niet dat God soeverein is, maar die zegt eigenlijk, waarom doet u het eigenlijk zo? En dan zegt Paulus, ja, dat is ongeveer een schepsel, de pot die er gemaakt is. En die zegt tegen zijn schepper, tegen de pottenbakker, waarom heb je me zo gemaakt? Nou, onzinnige vraag. Er is geen enkele port door een portebagger gemaakt die zich verheft tegen zijn portebagger en zegt, waarom heb je dat zo gedaan? Toch, zegt Paulus, klinkt die vraag wel zo. Eigenlijk heel brutaal, heel hautain. Wat Paulus hier duidelijk maakt is het principe dat we in het boek Job duidelijk aantreffen. God verantwoordde zich nooit aan Job, hoewel Job erover heeft aangedrongen. En in plaats van daarvan bestrafte Job God voor zijn houding van ik weet alles. Misschien is het goed dat we dat even op gaan zoeken in Job. Job staat voor de psalmen, hè? In Job 38... Ja, psalmen, spreuken, dus voor de psalmen. Een psalm voor die midden in de Bijbel. En dat precies voor vinden we het boek Job. Daar staat in vers 4. Als Job van allerlei dingen denkt te weten, dan zegt de Heer tegen hem, waar was u? 38 vers 4. Toen ik de aarde grondvestte, maak het bekend als u echt inzicht hebt. Eigenlijk zegt God zoiets van, wat weet jij nou helemaal? Was je erbij toen ik de aarde schiep? En in vers 18 van hetzelfde hoofdstuk. Daar staat, reikt uw inzicht tot de breedte van de aarde? Maak het bekend als u het allemaal weet. Het lijkt een beetje ironisch. Het klinkt een beetje bij de ironie. Als je alles weet, Job, laat hem even horen wat je allemaal weet. Of was je dus soms bij toen de schepping maakte? Weet jij hoe het allemaal werkte? Weet jij hoe het zit met de zeeën? Weet jij hoe het zit met de sterrenhemel? Weet je dat allemaal? Nou, laat maar eens horen. Maar dan wordt Job erg beschaamd toegeven dat het niet lukt. En in vers 3 van hoofdstuk 40, dus één blaadje omslaan, daar stelt de Heere God aan Job nog een scherpe vraag. Wilt u ook mijn recht vernietigen? Wilt u mij schuldig verklaren, omdat u zelf rechtvaardig bent? Eigenlijk vraagt God hier, Job, wat heb je eigenlijk voor recht om aan mijn eigen, aan jouw onkreukbaarheid, om daaraan vast te houden, ten koste van mij? En Job begreep dit toen God tot hem sprak vanuit de storm en hij vernederde zichzelf. Dat zien we in Job 42. Als je even twee bladzijden omslaat, denk ik, ja, 42. Daar lezen we in vers 2 tot en met 6. Ik weet dat u alles vermag en geen plan is onmogelijk voor u. Wie is hij, zegt u, die mijn raad verbergt zonder kennis? Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep. Dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet. Gelukkig komt Job hier tot het inzicht dat hij eigenlijk niets weet. En misschien heb je het ook wel eens, ik heb het met enige regelmaat, dat ik mij verbaas over mensen die aan de bekende tv-tafels, of de Wereld Draait Door is, of bij Jinek, of bij Pauw, er zitten soms mensen die onnoemelijk veel weten, en die ons, althans mij, enorm verbazen over hun kennis. Als iemand vertelt hoe hersenen werken en in welk deel van de hersenen zich bepaalde processen afspelen, dan ben ik daar diep van onder indruk. En als iemand daar zit die enorme kennis heeft van het heelal en ontzettend veel vertelt over de sterrenhemel, dingen kan verklaren die wij niet zien, waar we niets van begrijpen, en die daar een verklaring aan geven, en vervolgens worden aangestaard met open mond, ook een beetje door mij. En vervolgens denk je, maar wat willen ze nou eigenlijk helemaal precies? Wat is nou een echte kennis? Hebben ze ooit erbij nagedacht dat er misschien iemand is die dat allemaal gemaakt heeft? En dat zo in elkaar past. Maar hun theorie is zo ontzettend uitgekookt en slim en het luistert zo nauwkeurig dat je zegt, ja, je kunt er niet onderuit. Het is geweldig dat die mensen hebben ondervonden. En ik geloof graag in de wetenschap. En ik geloof ook heel erg dat in de... Nou, vroeger vond ik altijd die hele rakettoestanden een geldweggooierij. Een beetje strijd tussen Rusland en Amerika. En dan plant je zo'n vlag. En dan denk je, nou, dat is van mij. En dan toon je hoe flink je bent en hoe groot en hoe machtig. Nou, intussen heb ik gemerkt dat die ruimtevaart ook heel veel heeft betekend voor medische ontwikkeling en allerlei andere uitvindingen die eruit voortgekomen zijn. Maar de arrogantie waarop de mens zijn kennis verspreidt, dat lijkt een beetje op Job. Hij is op zijn plaats gezet en Job komt tot erkenning, ik weet eigenlijk niets. Nou, ik zou het mooi vinden als onze geleerden zouden toegeven, en soms doen ze dat, dat ze zeggen, we weten echt nog maar heel erg weinig. Maar alles wat ze niet weten, is voor hun een gebied dat nog verder door hun moet worden ontwikkeld. Nog onderzocht, wetenschappelijk. Maar ze zeggen nooit, dat is het gebied, ja, daar moeten we antwoord schuldig blijven. Daar komen we niet verder mee. Dat gaat ons verstand te boven. De mens overschat het menselijk verstand op een geweldige manier. We gaan even weer terug naar de Romeinenbrief. En we waren gekomen bij vers 21, een heel bekend gedeelte. Daar staat eerst, heeft de pottenbakker geen macht over het leem, omdat diezelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol en het andere een oneervol te maken. Nou, u kent dat verhaal uit Jeremia, we gaan het maar niet opslaan, maar u weet dat Jeremia daar door de Heer wordt gestuurd naar een pottenbakker om daar een les te leren. En dan ziet hij dat die pottenbakker daar bezig is een pot te maken op zijn draaischijf en die pot die mislukt. En dan spreekt de Heer, o huis Israëls, zal ik niet met u kunnen doen zoals deze pottenbakker? Zie als leem in mijn hand, huis Israëls. Nou, sommige mensen trekken dan verkeerde conclusie en die zeggen, ja, God maakt sommige mensen goed, een goede pot, en sommige mensen zijn voorbestemd om ja, eigenlijk vervloekt te worden. Niet vanwege hun eigen keuze, maar omdat God hen zo gekozen heeft. Nou, die uitleg klopt met al het voorgaande dat we hier ook al hebben besproken, natuurlijk van geen kant. Ten eerste begint de pottenbakker hier met een goede pot te maken. Dat wil hij. Maar het blijkt dat het leem niet goed is. Ik weet niet waardoor. Sommige mensen zeggen, er zit een steentje in. Als er een steen in zit, dan is het heel moeilijk om te draaien. Dan gaat het gauw een stuk. Dan is er geen verband, wordt nooit een stevige pot. Dat is niet schuld van de pottenbakker. Hij heeft alleen gebrekkig klei gebruikt. En die heeft niet weggegooid. Maar heeft die stater opnieuw gemodelleerd tot een andere pot. Misschien minder waard en minder mooi dan het eerste ontwerp, maar nog steeds bruikbaar. Dus dat betekent dat slechte, ondeugzame mensen niet door God zo geschapen zijn, maar door hun eigen keuze in gebreken blijven. Ze komen niet tot hun doel. Het wordt niet de pot die bruikbaar is. Dat is dus niet de schuld van de schepper. Maar die schepper gaat in plaats van hen van de aarde verwijderen, gaat hij ook nog hun gruweldaden verdragen. Zoals in vers 22 staat. En het is niet zo, omdat hij zijn toorn wil bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel geduld de voorwerp van zijn toorn voor het verderf gereed gemaakt verdragen heeft. Dus hij kan zichzelf in de positie van gezag plaatsen, zoals we zagen bij Farao. Hij gebruikt een onbruikbaar man eigenlijk, die van zichzelf, van God niks wordt weten, die zichzelf laat aanbidden. En God laat zijn grote macht en overwinning zien door juist die man te gebruiken. Dus, ook al heeft iemand God verworpen, dan kan die nog door God gebruikt worden als een instrument in zijn handen. Net zoals de pottenbakker zo'n bedorven stuk klei kan nemen en er toch weer iets nieuws uit kan maken, wat wel bruikbaar is. En als je de tekst in Jeremia verder leest, dan is duidelijk te zien dat de Heer geen dingen tegen iemands wil indoet. In vers 7 tot 19, ik zal het niet bij u opslaan, daar zegt de Heer dat als een volk zich bekeert, wanneer hij rampspoed over hen voorbereidt, dat hij zijn plannen voor hen zal veranderen. Dat bewijst dat onze keuze zelfs Gods keuze kan beïnvloeden. God heeft een plan. Alles is voorbestemd. Maar dat kunnen we niet hebben als verstand. Maar we wel kunnen zien in de Bijbel dat Gods keuze, het plan dat hij heeft, nog beïnvloed kan worden door ons. Dat klinkt wel heel arrogant. Maar als je ziet wat er in Nineveh gebeurt, als Jona in tweede instantie toch maar gaat, en dat al predikend door die grote stad gaat, tot zijn verbazing en zelfs tot zijn verdriet, hoe is mogelijk, is Jona dan ontevreden en gaat dan mokkend onder een boompje zitten, omdat hij ziet dat die stad zich bekeerd heeft. Dat betekent dat God die stad spaart door de prediking van zijn profeet. En we weten ook, als er in Sodom en Gomorra 40 of 30 of 20 of 10 mensen waren geweest die God hadden gediend, die rechtvaardig waren in Gods ogen, staat uit God die stad toch gespaard. Dus het maakt wel degelijk uit of wij mensen God gehoorzamen. Dat heeft gevolgen die soms groter zijn dan wij zelf kunnen zien. Dat betekent dus eigenlijk ook dat als wij een trouw volgeling van de Heer zijn, als wij trouw zijn in ons werk, als wij zichtbaar eerlijk zijn, betrouwbaar, nooit mopperend op een baas, maar gewoon ons werk doen als voor de Heer, dat dat heel veel invloed heeft op onze directe omgeving. Daar zal ik dat vertellen. Wij hadden niet zo heel lang geleden een bijeenkomst met Lennart, en daarom vertel ik het maar, maar hij is er niet. Van zijn bedrijfje. Hij heeft met twee jongens een heel mooi bedrijf. Die knapen kunnen enorm goed met elkaar opschieten. Ze werken geweldig samen. Ze zijn ook, laten we zeggen, succesvol. Maar die twee jongens waar hij mee omgaat en waar hij uitstekend mee overweg kan, zijn compagnon, zeg maar, zijn geen gelovigen. En toch zijn ze met regelmaat nieuwsgierig. Een van hen, Wil Janders, is een keer in dienst geweest. Nou, die trof toen heel slecht. Dat kun je dan meemaken, hè? Dat je denkt, oei, komt hij in de dienst, dan moet hij net horen van iemand, ik weet de naam niet eens meer gelukkig, maar die zei dat je, ja, als je verkering had, dan mocht je nog niet eens hand in hand lopen ongeveer. En eerst maar eens oud genoeg zijn voordat je, die jongens kreeg wat over zich heen en ze dachten, nou, hier moet we niet zijn. Dat was jammer. Dat kunnen wij niet sturen, maar dat gaat soms zo. Maar toen wij daar waren, op die avond, en die jongens hadden ons allemaal uitgenodigd, de familie, de broers en zussen, en degenen die aangetrouwd waren, een hele leuke bijeenkomst. Zij vertelden van hun werk, ze lieten wat zien hoe dat in zijn werk ging, wat ze deden precies. Dat was voor ons heel, ja, ook als ouders, heel mooi om te zien. En toen zei ik tegen Lennart, jullie worden enorm gezegend, want het gaat goed. Ja, ik zei maar, een beetje arrogant klinkt daar bijna, zou die jongens mee profiteren van jouw liefde voor God? Hij zegt, ja, ik had daar eigenlijk iets over willen zeggen vanavond in mijn toespraakje, maar ik heb het ook niet gedaan. Want je wilt ook niet overkomen als iemand die zegt, nou, vanwege mij worden jullie gezegend. Nou, zo is het natuurlijk helemaal niet. Maar ik weet wel dat de invloed van een christen, ook in een wat kleinere gemeenschap, die zijn werk trouw doet, die betrouwbaar is, die eerlijk is, die niet alleen maar gaat om geld, maar die ook getuigt waarom hij iets doet, dat gevolgen heeft. En het is altijd niet zo dat één op één dat geloven het voor de wind gaat, weet al te goed dat het helemaal niet zo is. Er zijn heel veel geloven die juist heel erg veel pech hebben, die te kampen met ziekte, met tegenslag, met werkloosheid, met noem maar op. En toch, ja, ik zag er wel een glimp van, dit heeft invloed. Dit is een soort harmonie. En je zou die jongens ook gunnen dat ze hetzelfde zouden krijgen. Maar goed, daar bidt hij voor. Dat is belangrijk. vers 23 en 24. Er staat: en dat met het doel om rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de vormen van zijn ontferming, die het de vorm bereid heeft tot heerlijkheid. Hen heeft hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen de Joden, maar ook uit de heidenen. Nou, het doel van Gods heerlijkheid bekendmaken, dat is allemaal wel duidelijk. En de vormen van zijn ontferming, dat zijn dus gelovigen, die hij de vorm bereid heeft tot heerlijkheid. En in vers 24 maakt Paulus nog een keer duidelijk dat het hier Joden en niet-Joden betreft. Hier zien we nog eens wat Paulus al in vers 5 heeft uitgelegd, namelijk dat een waarachtig volk van God was, niet gebaseerd op nationaliteit, maar op geloof in hem. En vervolgens geeft Paulus 4 citaten uit het Oude Testament, profeten, om aan te tonen dat het geen nieuw principe is, maar dat het al 100 jaren zo werd geprofeteerd. Nou, ik zie dat ik niet de tijd heb, maar dat ligt aan mezelf, om die profeten te citeren. Maar ik kan u nog wel even dat noemen. De versen 25, 26 en 27 van dit stuk wat we hier nu lezen. Daar wordt Hosea aangehaald, vers 22. Jesaja 10, vers 22. We kunnen in de voetnoten onder ook wel zien. En dan lezen we dat een klein deel het overblijfsel zal behouden worden. En dat is precies het volgende punt dat hij maakt. Want in vers 29 zegt hij, dan vult Jesaja dit aan en benadrukt dat er slechts weinig Joden zullen zijn die werkelijk Gods volk zijn. Nou, het is ons bekend, er is een restant. Er is een overblijfsel uit Israël dat uiteindelijk hem zal aannemen en ook zal gaan behoren tot Gods volk. En in vers 28 kunnen we lezen dat de Heere die zaak in gerechtigheid zal afhandelen en hij doet het snel. Zal een afgesneden zaak doen, staat er. Hij zal het zelf snel in orde maken. In vers 29, en zoals Jesaja zegt, als God geen nakomen had overgelaten, zouden we uitgeroeid zijn als Sodom en Gomorra. En dan staat hier ook nog in de Heere van de legermachten. Dat is een bekende uitdrukking. En wij komen die ook vaak tegen als de Heer Zebaoot. Ook in een lied komen we dat tegen. Hè? En laten we dan even tenslotte lezen uit Jesaja 1. En dan vinden we die samenvatting van die tekst die ik net noemde. In Jesaja 1 vers 9 staat, als de Heere van de legermachten, dus de Heer Zebaoot, kun je ook zeggen, ons niet een gering aantal ontkomen had overgelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn, wij zouden Gomorra gelijk geworden zijn. Dus hier komt Paulus tot de conclusie, als hij Jesaja aanhaalt, wij zijn Gods volk. Er is anders in die teksten heb ik kunnen lezen. Lo Ruchana, zonder ontferming, zonder medelijden. En Lo Ami, eerst niet mijn volk, nu wel mijn volk. Dus dat wordt duidelijk gemaakt dat eerst de Joden eigenlijk geen ontferming hebben. Die hebben ze afgewezen. In wezen zijn ze dan niet Gods volk. Maar uiteindelijk is een deel, een overblijfsel, een restant uit Israël, dat God wel zal aannemen. En dan is het wel Gods volk. En dan zijn we met de Joden uit Israël, die christenen geworden zijn, ja, hetzelfde, één gemeente. Ik begrijp het term Messias beleid de Joden ook niet zo goed, hoor, heb ik gezegd. Wat zijn het eigenlijk? Het zijn toch gewoon christenen? Alle Joden die in geloof, tot geloof kwamen in Handelingen 2 en Paulus en om al die mensen, maar ook, dat waren toch gewoon christenen, uiteindelijk. Dezelfde Messias, blijde Joden. Ja. Ja, dat is Paulus ook. Ja, dat snap ik wel, maar ik bedoel, die term vind ik eigenlijk niet zo heel erg nodig. Behalve dat ze, door ze zo te noemen, heel veel weerstanden op bij Joden die geen christen willen worden. die daar niks van willen weten. Dat gaat heel veel tegenwerping oproepen. Dat merk ik om me heen. Dan zeggen ze, waarom doen ze dat? Dan zeg ik, ja, nou ja, ze laten me zien dat ze Jood waren, dat ze uit het volk van Israël komen, dat hun moeder Joods is, dat ze dus het Joodse volk behoren, maar dat ze tot inzicht zijn gekomen dat de Messias al gekomen is, dat ze er niet meer op hoeven wachten. Nou, dat is het verschil. Maar misschien was het beter als ze gewoon christen noemen. Maar goed, onbelangrijk detail. Mijn broeder, die de volgende keer, ik weet niet wie het is, mag verder gaan. Die gaat het doen bij vers 30. En die maakt dan een heel klein, minimaal plukje gras voor zijn voeten weg. Want in vers 30 staat, wat zullen we dan zeggen? Weer die bekende term, dit, dat de heidenen die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben, gerechtigheid echter die uit geloof is. Dus eigenlijk is het gewoon nog een keer hetzelfde. De heidenen die geen gerechtigheid hebben nagejaagd en die ook niet uit het verbondsvolk kwamen, die zijn tot geloof gekomen en daardoor zijn ze gerechtvaardigd. Gerechtvaardigd uit het geloof. Goed.